Naast onze reguliere afleveringen was het zowaar tijd weer voor een special. En dat heeft natuurlijk alles te maken met onze special guest voor vandaag. Met hem bespreken onder andere hoe het is om alle wereldsterren te interviewen. Zijn streamingdiensten een vloek of een zegen? Waarom is Jurassic Park een slechte film, wil ik ook nog even vragen. En hoe is het gesteld met de Nederlandse film? Kortom, een heleboel vragen. Nu de antwoorden nog. Dat doen we vandaag met René Mioch. Welkom bij Filmert. Ik ben Richard.
Ik ben Henk.
En vandaag dus special guest René Mioch. René, welkom.
Dankjewel.
Maar eigenlijk zijn wij bij jou thuishaven een beetje.
Nou, dit is inderdaad wel een plek waar ik ongelooflijk veel kom en ben en geweest ben. Ja.
Maar is dit ook altijd de bios waar je naar de film gaat? Of?
Er worden hier vaak premières gehouden natuurlijk. Ah, ja, en een groot deel van die premières mag ik dan per jaar ook presenteren. Het is de film waar ik... als 14-jarige jongen op het tweede balkon zat om naar A Touch of Class te kijken. Dat was een film met Glenda Jackson en die heette in het Nederlands Slippertje met Allure. En ik was 14 en ik dacht, dat gaat natuurlijk over seks. En het gaat wel over seks, maar het is heel erg een relatiefilm, maar heel komisch, echt heel grappig. Maar dat herinner ik, en ik vond het altijd zo lekker, dat je hier de goedkope plaatsen is het tweede balkon. En dan kijk je naar beneden in plaats van dat je naar boven kijkt. En op de een of andere manier vond ik dat prettiger dan vooraan te zitten en naar boven te moeten kijken.
Beter zicht op een scherm ook.
Dan. Ja.
Maar we're burying the lead. Waar zijn we dan?
Oh ja, natuurlijk. Ja, dat weten de kijkers zien het misschien, dat weet ik eigenlijk niet. We hebben natuurlijk ook nog mensen die alleen de audio luisteren. We zitten bij de Tuschinski in Amsterdam.
Hoppa.
Niet de minste locatie.
Koninklijk Theater Tuschinski.
100 jaar.
Pathé Tuschinski. Ah. 100 jaar, 100, ja. 102 alweer geloof ik.
Ja. En de mooiste van Europa of de wereld?
Gekozen Europa. Tot de mooiste van Europa,
is dat
ja.
Nog steeds of is dat, want dat was ieder jaar?
Nee, want volgens mij is dat nog steeds zo. Dat is niet dat het jaarlijks een ander theater moet zijn. Er is een aanleiding om een theater het mooiste te vinden.
En dan als er ooit een keer een mooiere komt, dan wordt die vervangen.
Ja.
Aha. Nou, daar zitten we dus vandaag. En we gaan het in ieder geval over een heleboel dingen hebben. En vast een hoop dingen die we niet van tevoren bedacht hebben, maar dat improviseren we on the spot.
Maar het wij eerste... zitten hier natuurlijk net, nou ja, soort van net na jouw verjaardag.
Ja.
Dus toen dachten wij, we moeten natuurlijk wel wat meenemen voor jou.
Oh.
Dus we hebben een cadeautje voor je meegenomen.
Kijk eens aan.
Vooralsnog vind ik het aardig.
Zal ik je microfoon vasthouden? Dan lukt het zo.
Ja jongens, het is wel wat.
Ja.
Ik ben blij dat jullie er zijn.
Om je eraan te helpen herinneren?
Het filmleven door te laten gaan, zeg maar. Even kijken.
Spannend.
Kijk. Nou ja. Nou, maar dat is een hartstikke mooie herinnering. Een mok met... Filmerts. Ik vind het een goede titel, joh. Natuurlijk zegt iedereen ook filmnerds.
Zeker.
Dat denken ze.
Zeker,
maar Filmerts, mooi.
Maar zo was het wel begonnen, Henk, toch? Filmnerd.
Ja, ik had toen een bord met allemaal titels voor de podcast. En op een gegeven moment stond dan Filmnerds. En toen was ik daarna aan het kijken. En dan heb je die MN, die eigenlijk net niet lekker loopt, zeg maar. Als in beeld zie je dan MN, dan zit je... Dat loopt eigenlijk niet lekker. En toen weet ik nog dat ik zo'n kruis door die N heb gezet. Zo van, dat is het. Het is gewoon... Filmerts.
Ja, Filmerts. En dat maakt het ook Nederlands. Want Filmnerds is wel internationaal een merk.
Ja.
Dus ik denk dat het dus goed is dat je dat niet hebt.
Ja, en toen ging ik het een beetje googlen. Ja, en dan ga je natuurlijk kijken van, bestaat dat merk al? En toen kwam ik eigenlijk... Ja, mensen die zeggen het wel van, je bent een Filmert of zo. Dat is wel een soort van werkwoord. Maar niet per se dat het toen al een ander merk was. Dus toen dacht ik, hoppa.
Maar dankjewel. Ik ga daar lekker koffie uit drinken in de ochtend.
Ja,
leuk.
Graag gedaan.
Ja. Leuk.
Ja, ik wilde zeggen, ik wilde bijna je leeftijd onthullen, maar dan maak je geen geheim van.
65?
Dat is
65, ja. Ik ben bizar, hè?
Nou, ik zat heel even te googlen. Dat vind ik altijd heel eng, want dan ga je helemaal in iemands... Ik krijg altijd iets macabers, iemand helemaal gaat opzoeken op internet en je komt best ver.
Dat is
heel veel
te vinden
over in een mail. Ja, maar dat is natuurlijk ook een rijke carrière, mag ik wel zeggen. Natuurlijk heel lang al in de filmjournalistiek, jaren 70 begonnen. Ja. Via de jaren 80, via alle televisieprogramma's die ik in ieder geval heb gezien.
Nou ja, 1979 ging ik voor het eerst naar het filmfestival van Cannes. Toen was ik 20 dus, zeg maar. Maar ik doe dit echt en interviewen en zo vanaf mijn 15e of zo. Dat is echt,
je 15e ook
zo.
Bij een zieke omroep in Amsterdam en zo. En altijd over film.
Ja?
Ja.
Dat is altijd
en daardoor heb ik de eigenaar van een bioscoop hier in Amsterdam leren kennen, de Movies. Die bleek ineens ook de buurman van mijn ouders te zijn. En die had daar in een loods achter het huis allemaal 16 en 35 millimeter kopieën liggen van de meest ingewikkelde films. En dan leende ik van hem een 16 millimeter projector en dan zaten we in de huiskamer. Mijn ouders moesten wel gewoon de Kurosawa's en de noem maar alle mooie Franse films van ver voor mijn tijd te kijken. En toen zei hij op een gegeven moment tegen mij, joh, als je zo van film houdt, wij gaan naar Cannes met de auto en we hebben een appartement. Kun je meegaan? Dat was mijn eerste keer, 1979.
Wauw.
Ja, en dat was het jaar dat Apocalypse Now in première ging.
Dus al die sterren waren daar natuurlijk ook.
En ik wist helemaal van niks. Ik bedoel, dat was iedereen was zo nerveus, die film. Ik merkte dat toen ik in die film zat. En ik was overweldigd door wat daar gebeurde op. En toen was daarna de persconferentie met Coppola en iedereen. En iedereen was zo gespannen. En ik wist niets van de geschiedenis van die film, waar die mensen allemaal doorheen waren gegaan voor het opnemen van die film.
Ja.
En daar Coppola, weet je ook, was nog, nou, geweldig. Achteraf is het geweldig.
Ja, precies. Omdat je op dat moment niet beseft waar je eigenlijk tussen wie je loopt allemaal. Nee. Of wie je, nou ja.
Ja, en wat voor belangrijke film in de geschiedenis van de film in het algemeen ik op dat moment zag.
Ja.
En die daar in première gingen.
Zeker. Ja. En dat wat ik zag, nu je het zegt, ik zag van de week alle vergelijkingen tussen Dune Part 2 en Apocalypse Now. Dus dat is wel waar. Invloeden zijn wat dat betreft wel echt goed voelbaar.
Geïnspireerd, maar ik denk dat daar waar Francis Ford Coppola doorheen heeft moeten gaan om Apocalypse Now te maken, dat daarna, nou misschien James Cameron met Titanic, die heeft ook allemaal ellende jaren, maar wat daar in de oerwouden, volgens mij, Fitzcarraldo, Werner Herzog, dat is ook een drama geweest om die film op te nemen.
Ja.
Maar tegenwoordig hoor je eigenlijk niet meer zo, het is allemaal zo groots en zo.
Oh, ja, zo
En ook veel mechanischer of zo. Ik denk dat er vroeger echt, je ging naar de jungle om op te nemen.
Mm.
En dat betekende dat al die hele cast en crew, die moest ook naar de jungle.
Ja,
weet je?
En als je net zo'n boot over zo'n heuvel wil hebben, dan moet je hem ook echt over de heuvel heen slepen eigenlijk.
Ja.
In plaats van, we trekken er een digitaal...
Precies. Met al je rollen film en...
Dat ook nog. Ja, niks digitaal natuurlijk.
Ook, nou, inderdaad.
Sleep.
En dan maar niet meer opnieuw draaien, omdat je geen film meer hebt. Dan haal je het niet.
Ja.
Ja.
Had je gewoon één cut en dat moet het gewoon zijn. Want als dan is het klaar.
Ja.
Fantastisch, hè?
Ja.
Mooi. Ik had het over die grote sterren. Want ik heb een paar foto's gevonden. Tenminste, natuurlijk, wat ik zei net, ik had het heel de internet afgestraat. Mm. En ik kwam een foto tegen René en ik dacht, hier zit een prachtig verhaal. Ik heb hem meegenomen even op een bordje. Dan kun je het ook zien over welke foto het gaat. Het gaat over deze foto.
Hmm.
En ik zal hem even omschrijven voor alle mensen die naar de audio luisteren. Ik heb hier een foto van René in een regiestoel. Ergens op een woestijn. Ik denk Egypte.
Israël.
Israël tegenover Sylvester Stallone. En dan niet alleen, ook nog in volledig Rambo outfit. Dit is jaren 80. Dus dan, als het goed is.
Ja, Rambo 2 denk ik dat het was, ja. Rambo 2.
Ja, want de eerste is natuurlijk Canada.
Nee, de eerste hier, was Rambo nog niet. Ja. Dat was dat was een goede film.
Ja, precies. Ja, dat was toch geen actiefilm eigenlijk.
Natuurlijk, en niet met al die Stallone-invloeden. Ja, ik bedoel, hij had het zelf wel geschreven, maar meer van... Rambo is natuurlijk uitgegroeid tot een soort van... Trump-volger, zou je nu zeggen. Een soort politieke man die de... Als je het allemaal niet meer weet, komt Rambo de politiek redden. En dan vooral in zeg maar wat autoritaire staten of landen en zo. Ja, dat was echt zijn ding. Is hij mee opgehouden, hoor.
Ja. Maar hoe,
dat gesprek, dat is... Kijk, ik ben 3 dagen op die set geweest. Wat ik al uniek vond. Ik vond dat heerlijk. En dus ik mocht daar 3 dagen zijn. En ik sliep in hetzelfde hotel waar hij sliep. En dus we gingen echt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En... Dus ze zeiden, wanneer wil je het interview doen? En ik zeg, nou, laat me eerst hier maar een keer even kijken wat er allemaal gebeurt. Maar toen was er een man, een hele beroemde presentator uit Frankrijk. En die werd met een auto helemaal naar de set gereden. En die kwam en die deed zijn interview en die gaf hem een hand. 20 minuten later zag ik hem in die auto weer wegrijden. En toen dacht ik, nou ja, dan is je vak toch ook niks. Als je helemaal niks meemaakt. En dan gaat hij zeggen van, nou, ik ben op de set geweest, weet je wel. Zo. Ja. Alleen, ik heb daar 3 dagen rondgelopen. En doordat ik niet gelijk aan het begin zei, ik doe mijn interview, kwam het er maar niet meer van.
Ja.
En ik heb toen uiteindelijk, zeg maar, in het laatste half uur voor vertrek naar het vliegveld nog gauw even dit interview gedaan. Dat was echt wel heel grappig.
Het is echt een last minute interview.
Last minute. Want ja, en hij is zo... Stallone is iemand die zo betrokken is bij alles wat er gebeurt. Ja. De regisseur is echt ondergeschikt aan Stallone. Die natuurlijk zelf ook regisseur is. Dus hij is met alles bezig. Ja. Met explosies en met, weet je wel, verhalen. Maar ik vind het wel leuk. Ik heb daar echt van genoten. Ik heb hem toen ook best wel heel goed leren kennen. Liep me heel erg toe om overal naar te kijken. In overleg en 's avonds in het hotel nog met de crewleden praten en zo. Dat was echt wel mooi.
Ja, want dat is natuurlijk wat we heel veel zien qua alle foto's en video's. Hoe jij natuurlijk met alle sterren bijna knuffelt, zou ik willen zeggen. Ik vind het natuurlijk een heel mooi beeld. Maar dan denk ik, ja, dat is... Hoe is dat dan zo ontstaan? Is dat dan echt dat je zegt, dat is een andere tijd? Want nu, als ik nu zie, dan is het allemaal TikTok en vloggers en
ja,
al vrij
een
snel.
Hele andere
heel
tijd.
Snel.
Ik moet je ook zeggen, ik heb ontzettend geluk gehad. In de zin van, dat ik ben begonnen bij Veronica. Veronica die zei, als we A-omroep worden, ik deed eerst radio daar, ook altijd iets met film, maar ook totaal andere programma's, jongerenprogramma's. En Rob Oud, ontzettende filmliefhebber. Zijn vrouw had een videotheek in Laren, die... Ik begreep al nooit waarom ik nooit kritiek kreeg op het programma en het iedere keer maar weer door mocht gaan. En hij zelfs tegen mij zei, denk je er wel om dat je ieder jaar meer budget vraagt? Want als je het eraf haalt, krijg je het nooit meer terug. Allemaal dat soort dingen. En ik vond al dat we waanzinnig veel budget hadden. Ja. Want ik kon reizen. Maar hij vond, als we A-omroep worden, moet er een filmprogramma zijn. En ik mocht dat gaan maken. Zij hadden het allemaal nog nooit gedaan. Dus alles was goed. Ja. Ik ging gewoon op vrijdagmiddag naar New York, omdat daar een borrel was voor Robert De Niro. En al die mensen dachten ook dat ik daar woonde. En dan ging ik op zondagavond weer terug. En zo heb ik een netwerk op kunnen bouwen. Dus ik zeg ook van, want dat is natuurlijk Amerika, het kost hartstikke veel geld. Maar dat kwam omdat ik toevallig bij een omroep zat die heel erg film-minded was. Want dat is echt zo. Natuurlijk wel heel erg in de explosies en de achtervolgingen en de popcornfilms. Ja. Maar die het er wel voor over hadden om een eigen filmprogramma te maken.
Ja.
Nou, en zo ben ik eigenlijk, doordat ik er zo vaak was en overal. En nogmaals, je moet die sterren leren kennen. Maar nog belangrijker is de wereld om die sterren heen. Van managers en publicists. En ik zeg ook altijd tegen mensen, die als ze er naartoe gaan. In eerste instantie vraag ik, wie heb je allemaal daar gesproken? Nou, die ster en die ster, 10 minuten, 5 minuten. Ik zeg, en wie zat er achter de tafel om je te ontvangen? Yo, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is de belangrijkste. Ja,
want die
gaat namelijk de volgende keer ook, of die gaat je bellen en zeggen, we gaan nu dit en dat doen, weet je wel. Of die staat aan de rode loper en je weet, ze komen met Leonardo en dan bel ik even en dan zeg ik, nou, ik sta ongeveer op de helft, weet je wel. Zodat als zij aankomen, dat ze weten, nou, moeten...
Ja, en ik hoorde dat je ook een heel handig trucje had, toch? Om sterren uit te lopen op de rode loper. Dat je deed alsof van, hey, leuk je weer te zien.
Nou, dat is...
ze dachten dan...
Die heb ik me echt aangeleerd. Is ook een beetje Amerikaans om dat zo te doen. Maar op het moment dat iemand zegt, hey, leuk om je weer te zien.
Ja.
Dan denk jij toch, oh, we hebben elkaar blijkbaar al ontmoet. En dan zeggen ze, yeah, we do. En dan gaan ze anders praten als dat je zegt, hi, ik ben die en die. Oké, nou, dan gaan we praten. Maar als je zegt, hey, nice to meet you again. Dat woord again is zo belangrijk. Want daardoor gaat iedereen denken van, oh, die, we kennen elkaar al lang.
Ja.
Nou, dat is niet altijd het geval.
Maar dat heb je gewoon een keer gedacht, ik ga dat gewoon doen.
Ik ga dat gewoon doen. Ja, en ik heb blijkbaar een soort uitstraling als ik dat doe, waardoor iedereen denkt, oh leuk, nou, we kennen elkaar al, we gaan even gezellig praten.
Maar is dat dan nooit een gevoel, want ik heb dat woord opgeschreven, de starstruck. Ik zou je straks een verhaal vertellen, ik heb dat één keer gehad, dat ik helemaal frozen daar stond met iemand die ik op mijn lijst stond van, die wil ik ook ontmoeten, ik zal zo vertellen wie het is.
Heel leuk.
Maar heb je daar dan nooit...
Nee, ik heb wel het woord dan... starstruck is niet iets wat ik heb. Ik denk eerder, ik dacht, een keer gaat iemand mij dat vragen. Oh, dat heeft mij overigens nog nooit iemand gevraagd, nou, dus ik vind het leuk. Terwijl ik wel nagedacht had over het antwoord. En ik ben denk ik meer een starfetischist.
Ja.
In de zin van dat ik het leuk vind om even... En fetischist is een beetje een raar vies woord, want dat is dat je ruikt aan dingen en zo. Maar het gaat wel even in die omgeving zijn. En ik hoef daar niet... En ik heb denk ik ook een manier ontwikkeld waarin ik omga met het gevoel dat ik wel denk, wauw, Al Pacino.
Ja.
Of wauw, Julia Roberts. Of noem maar op, waar mensen waarvan je denkt, nou, die zijn echt leuk. Toen ik begon, ben ik ook door journalisten gewaarschuwd over van, het ergste is om je idolen te ontmoeten die niet leuk zijn.
Ja.
In werkelijkheid. Want dan is dus ineens, je idool is weg.
Ja.
En terwijl je je verheugt op de nieuwe film van die en die. En dan weet je, oh, die is in het echt zo verschrikkelijk. En toen dacht ik, wow, zou dat de illusie van film maken en van acteurs en zo. Maar dat heb ik nog nooit gehad. Ik kan het ook gewoon goed scheiden. Mensen die je beter kent. Of soms al hier in Nederland, waar je mensen natuurlijk, bij wijze van spreken, na een première in de kroeg hier om de hoek weer gewoon allemaal met elkaar doorpraat.
Ja.
Dat kan ik gewoon echt heel goed scheiden. Maar ik ben wel benieuwd naar je verhaal over dat
Nou, sterker nog, jij was er zelfs bij. Dat weet je misschien niet. Dat was, ik heb het voor mij nog nooit in de podcast verteld. Maar misschien leuk om dat dan nu te doen. Dat was op het Nederlands Filmfestival in 2016. En toen was de documentaire Verhoeven versus Verhoeven. Die was daar toen. En ik zat er met mijn vrouw. En gewoon, we gingen daarheen. Want we vinden altijd fantastisch, het Nederlands Filmfestival. En toen hoorde dat groezemoed van Paul Verhoeven is er ook. Nou ja, goed, dat zal wel, want die man is er niet. Dus toen zei ik tegen mevrouw, nou, als hij er is, ja, ik wil gewoon hand geven. Dat is voor mij natuurlijk de beste regisseur ever. In ieder geval op Nederlands gebied sowieso.
Ja.
Dus toen kwam hij binnen, met jou ook de zaal in. Toen dacht ik, shit. Dus ik kijk mevrouw en ik zeg, als die film klaar is, wat er ook gebeurt, ik moet hier iets mee. Dus toen was de film afgelopen. En toen dacht ik, nou, jullie gaan naar een VIP-lounge of iets, in ieder geval een afgesloten ruimte. Ik zeg, ik doe gewoon alsof ik als neusbloed. Ik loop ook gewoon door dat lint heen. Ik zie wel waar Schipstrand. Maar dat was gewoon een foyer beneden. Ja, dus ik kwam daar en hij stond daar. En toevallig stond er een PR-dame bij. En die ging toevallig wat voor hem halen, wat drinken halen. Dus hij stond er alleen. Dus ik loop erop af. En ik zei, ja, meneer Verhoeven, en hoe is het met u? Ja, nee, goed. Heel vriendelijk. Hè? Gewoon normaal, alsof je iemand goed. En dan kijk je net 5 seconden te laat aan. En ik zeg, nou, een mooie documentaire. En zei hij, ja, maar ik heb hem niet gemaakt. Hè? Het gaat over mij, maar ik heb er verder niks voor. Ik zei, nee, weet ik, maar ik vond toch een leuke documentaire. En toen zei ik, ja, mag ik dan met u op de foto? En zei hij, ja, ja, als jij een kamer hebt, dan vind ik prima. Dus nou, mijn vrouw meteen allemaal foto's maken. Ik zeg, schiet maar gewoon, we zien wel of er een scherpe tussen zit. Ik zal je foto straks laten zien. Hij is onscherp en ik zet er een hele grote ogen. Maar maakt niet uit, het is een fantastische foto. Ik koester hem met mijn leven. Tuurlijk. En op dat moment kijk ik hem aan en hij kijkt mij aan. En ik het enige wat ik kon zeggen, ik zei, nou, bedankt. En ik loop zo'n één lijn zo naar buiten zo. En mijn vrouw erachteraan en ik sta buiten. En ik denk nog eens na. Ik zeg, volgens mij had hij nog met mij willen praten. Ja, zegt ze, dat denk ik ook. Maar ja, jij liep gewoon naar buiten toe. Dacht ik, nou, daar ging mijn kans.
Nou.
Dus dat was een beetje mijn starstruck moment.
Ik snap het moment wel. En Paul Verhoeven, weet je wel?
Ja, precies. Dat is nogal...
Het grappige van Paul Verhoeven is dat hij dit dus heel leuk vindt. Dus hij vindt het ook echt leuk. Want ik heb het in Cannes en in Amerika meegemaakt. Want overal, hij is echt heel groot en bekend. Hè? Ik bedoel, mensen staan echt bij een hotel met dingen klaar om als hij ergens is. En wat ik van hem bedank, want ik was benieuwd wat je ging vertellen. Wat ik van hem geleerd heb, want foto's maken is natuurlijk wel het ding wat erbij hoort.
Ja.
Maar hij bedankt altijd iedereen voordat je die foto met hem maakt. En dat doet hij al zo lang als ik hem ken. En ik vind dat altijd zo leuk, dat je dit dus niet door naar de volgende. Hij altijd, dankjewel. Ja. Hij bedankt jou voor de aandacht die je hem geeft. Ja, dat vind ik echt geweldig.
Ja, voor mij is hij ook wel zoiets gedacht. Van, ja, jij ook bedankt. Zoiets of zo. Zoiets. Ja, dat kan wel, ja.
Ja. Nee, maar, en Paul Verhoeven is... ik ben het helemaal met je eens. Het is een ontzettende creatieve, unieke man die toch gezorgd heeft voor films in Nederland, waar we echt allemaal een stuk geschiedenis, filmgeschiedenis.
Zeker.
Ja. En wij koesteren dat heel slecht. Hè, in
ja, ik had dat inderdaad als onderwerp opgeschreven. Ik had het meer verpakt in de vorm van, wat is er aan de hand met de Nederlandse film? Want ik kan er gewoon niet bij waarom wij mensen zoals een Paul Verhoeven gewoon niet meer koesteren. Dat ik snap niet dat wij hebben zo'n regisseur met zo'n kaliber aan films, niet alleen hier, ook in Hollywood.
En dan moet je eigenlijk uitwijken naar Frankrijk om films
te maken. Ja, maar je zou zo'n man toch, zou ik denken, gewoon een blanco check geven. Van, doe.
Ik ben het helemaal met je eens.
Die man heeft toch genoeg laten zien dat hij weet hoe die film moet maken.
En hij moet iedere keer weer in de rij gaan staan bij het filmfonds.
Ik snap dat niet.
Ik heb zelf één keer bij zo'n gesprek gezeten met hem en het filmfonds.
Ja.
Schandalig.
Ja.
Daar zat een dame. Nou, ik weet niet eens, ik ken haar niet. Ik weet niet eens wat de achtergrond is. Maar de toon waar er tegen hem gesproken werd over een script wat daar lag.
Ja.
Alsof hij geen films had gemaakt. Alsof ze stelden hem ook vragen. En dat ik echt dacht, maar als je nou zijn films kent, dan weet je toch dat een element is. Dat hoef je niet eens te vragen. Daar kun je van uitgaan dat hij op die manier een verhaal vertelt. En dat het in beeld natuurlijk meer, dat het suggestiever is dan, weet je wel. En dat het provocerend is. En ik bedoel, dat is als je het werk van Paul Verhoeven kent.
Ja.
En dan moet hij iedere keer in zijn eigen land weer je gaan. En het is niet alleen Paul Verhoeven, want ik vind dat Rudolf van den Berg. Je kunt zo nog een aantal grote Nederlandse regisseurs maken die iedere keer weer die marteling moeten aangaan om de financiën te krijgen om een film te kunnen maken.
Maar waarom heeft zo'n, dat is mijn beeldvorming, ik weet natuurlijk niet precies hoe dat werkt, maar waarom heeft zo'n Johan Nijhuis daar dan geen last van? Dat is voor mij een beetje ons internationale product. Het zijn al die romcoms, Verliefd op Ibiza, weet ik allemaal. En het zal allemaal, dat is publiek voor, dat snap ik wel. Maar dat is dan wel ons visitekaartje. Terwijl ik denk, we kunnen toch volgens mij toch zoveel meer, toch?
Nou, ik denk, ik weet niet ik heb trouwens waardering voor het genre van Johan Nijhuis. Ik
bedoel, genre op zich geworden.
Ja, en wat hij maakt. Ik hoef er niet naartoe, per definitie. Al vond ik Verliefd op Bali eigenlijk echt ineens een hartstikke leuke film. Omdat daar een soort van die hele Indonesische cultuur en waar dat iemand met zijn moeder en zo, daar zit een soort laag in die we in al die andere films niet gezien hebben. En Nederland gaat naar Bombini en gaat naar Rokjesdag en Verliefd op waar dan ook. En weet je, en daar kun je allemaal op neerkijken, maar het is voor de filmindustrie een hele belangrijk element. Want dan zitten de zalen in ieder geval vol. Wij kunnen waarschijnlijk anderhalf uur met z'n drieën praten over een film die wij prachtig vinden. En dan gaan we opzoeken hoeveel mensen in Nederland daar naartoe zijn geweest. Dan heb je het waarschijnlijk over 30.000 of zo. Weet je? En dan weet je dat al die mensen die erbij betrokken zijn geweest veel geld verloren hebben. Of zelf energie en geld erin gestoken om die film te maken. Daarom vind ik ook dat je daar lang over moet praten. Maar ik vind niet dat de films van Johan Nijhuis het visitekaartje van Nederland zijn.
Nee, maar het is meer dat ik dacht, dat is natuurlijk wat vrij, aanwezig is in de bioscoop als we het over Nederlandse films hebben. Het is waar wat je zegt, is in principe niks mis. En er is publiek voor en dat scoort als een malle. Dus ze doen iets goed. Ja. En het is inderdaad, dan hoeft het voor ons niks te zijn. Betekent niet dat het voor een ander natuurlijk wel een leuk film is.
Nee, maar ik denk dat de films van Theo van Gogh of van Alex van Warmerdam veel meer die internationale impact hebben. En van Paul natuurlijk. En zo kan ik er nog een paar noemen die gewoon, dat is voor het buitenland de Nederlandse film. Ik denk dat niemand in Hollywood weet dat Johan Nijhuis Verliefd op Bali heeft gemaakt. Snap je? Dus terwijl als Alex van Warmerdam een nieuwe film maakt, dan komen al die festivaldirecteuren van Berlijn en Venetië, die komen allemaal kijken. Want dat is een auteur. Dat is iemand die zeg maar de Nederlandse film representeert.
Ja, je wil eigenlijk natuurlijk gewoon, denk ik, wat jij ook zegt. Dus dat je wil de Nederlandse film, dat daar ook een, dat is ook een kunstvorm. En bij Verliefd op Bali voelt dat niet helemaal als kunstvorm. En je wil eigenlijk Je presentatieplaatje naar de wereld. Zo van, kijk, dit is Nederlandse, dit kan Nederlandse film ook zijn. Zeg maar, dat.
En wat ik nog daar aan, bij die romcoms, ik vind over het algemeen ze ook vreselijk, hoor. En dat ik denk, jeetje, hoeveel keer Prins op het Witte Paard of een mevrouw die in een situatie zit als moeder die niet makkelijk is en dan niet uit elkaar gaat en dan hem tegenkomt. Overigens heb ik vorige week de Breakup Club gezien. Die komt, geloof ik, in april. En dat was eigenlijk weer een soort van goed gemaakte, dramatisch, mooi verhaal, weet je wel. En goede acteurs, want dat wilde ik eigenlijk zeggen. Uit die romcoms komen wel altijd in potentie weer nieuw talent naar voren. Ja. Want dat kun je Johan ook meegeven.
Dat is zeker waar.
Hij ziet wel het nieuwe talent.
Ja.
Ja,
ja. Dat is inderdaad zeker waar. Maar het is dat. Nou ja, het is meer de frustratie die ik dan voel bij zo'n Paul Verhoeven. Dat ik denk van, mijn hemel, waarom krijgt die man niet gewoon
Daar heb je helemaal gelijk in. En wat ik ook geweldig voor hem vind, is dat overal, en zeker in filmminnend Nederland, en zeg maar overal wordt hij nog steeds altijd als de belangrijkste regisseur. En de impact die hij heeft op mensen hun leven. Of ook als filmmakers en zo. Ja. Nou, dat is wel geweldig.
Ja, ja, vind ik ook. We hebben het net over Actiesterren gehad. En er is namelijk nog een verhaal. Die gaat rond. En een vriend van ons, Bram Koedam, die is van de podcast Movie Geloof met Vrienden. En iedere keer als wij met elkaar zitten en we hebben het over jou op een of andere manier. En dan iedere keer komt dat verhaal weer boven. Maar heb ik het al 10 keer gehoord. Zij zegt, als je nou zit, wil je het checken of het zo is. En dan geef ik een voorzet. En dan hoop ik dat jij zegt, oh ja, dat verhaal dat gaat over Steven Seagal. Die jij in tranen aantreft.
Ja, dat is
Is dat echt waar?
Ja, dat is een echt verhaal.
Is het echt verhaal?
Hier in Amsterdam. Hij kwam, ik denk dat ik anderhalf uur heb zitten wachten met de crew. En hij kwam maar niet. En uiteindelijk komt hij en hij gaat zitten. En hij zag er echt uit als, nou, het gaat niet goed. Dus ik zei ook, gaat wel goed met je? Ik zeg, nou, ik zeg maar, ik heb het gevoel dat het niet zo goed gaat. En omdat we ook zo lang hebben moeten wachten. En toen zei hij, nou ja, kijk, ik heb, sorry dat ik te laat ben. Of, nou, hij zei natuurlijk geen sorry, want die man is niet gewend om sorry te zeggen. Maar hij zei van, ja, ik zat een script te lezen. En echt iedere pagina die ik las, moest ik zo ongelooflijk huilen. Ik zeg, wauw. En ik zeg, maar wie had het script dan geschreven? Toen zei hij, ja, ikzelf.
Maar hoe reageer je daar dan op? Dit is toch...
laat ik zeggen, dat interview is het laatste interview wat ik met hem gedaan heb. Omdat dat is de enige die bij mij op een lijst staat. Die hoef ik echt niet meer te spreken. De allereerste keer dat ik hem sprak was voor een van zijn eerste films in Amerika. En toen was hij helemaal ontdaan over dat iedereen zo over het geweld in de film, in zijn films viel. En toen op een gegeven moment toen ging het over wapens. En toen zei hij, ja, ik heb ook een wapen. Ik zeg, je hebt ook een wapen. En waarom heb je dan ook een wapen? Hij zegt, nou, als ik aangevallen word, ben ik de eerste die schiet. Ik zeg, maar vind je niet een beetje heel raar? Je maakt films voor een doelgroep, laten we zeggen, 15, 25. Dat je hier als idool gaat zitten. En dat je zegt, van nou, als ik aangevallen word, ben ik de eerste die schiet. Ik vind dat niet zo'n lekkere boodschap richting de kijkers van dit programma. Toen zei hij, ja, maar zo zit de wereld nu in elkaar. Toen dacht ik, nou, dit is klaar. Dit hoeft. Ja. Toen heb ik hem dus nog één keer hier gedaan, omdat hij naar Nederland kwam.
Ja.
Maar, en daarna volg zijn verhaal. Kijk, hij kwam natuurlijk al uit een heel bedenkelijk milieu. Het ronselen van mensen uit, Afrika en zo. Vreselijk. En hij is een grote ster geworden. Maar als je nu ziet hoe die eruit ziet. Het is echt heel treurig.
Ja, het is echt een grote.
Maar ook zijn meningen en zo.
Ja, nee. Dus ik was vroeger fan. Maar dat is meer op.
Ben je fan geweest?
Nou, sterker nog. Ik heb ooit een keer. Dat was Film Totaal. De site came misschien wel. Die had ooit een forum. Mm-hmm. En toen heb ik bedacht. Ik weet niet of ik dat bedacht. Want ik ga alle Steven films analyseren. Dus heb ik ze van begin tot eind gekeken. Wat ging er gebeuren? Quotes, noem het dan maar op. Op zich wel interessante reis. Er is ook een Amerikaanse recensent. Met ik even zijn naam kijk. Die heeft ook een hele bijbel geschreven over Seagal. Die heeft het ook helemaal uitgeplozen. Op zich is dat heel grappig om te lezen. Want dan zie je eigenlijk wat voor minskleun deze meneer is eigenlijk. In alle facetten. Maar fan natuurlijk, jaren 90, de actiefilms, jaren 80, dat is natuurlijk heerlijk. Alleen als je dan inderdaad, en dat is misschien wat je zegt, niet met ontmoet je idolen, het is natuurlijk geen idool. Maar als iemand dus in werkelijkheid heel anders is dan in zijn films.
En ik weet die film waar die toen in Nederland, ik weet de titel niet meer, maar dat.
Dat is On Deadly Ground volgens mij, of niet?
Is dat met het klimaat?
Ja, ja. Ja, die heeft hij zelf geschreven, ja. Ja, nee, dat klopt. Ja, ik vond dat volgens mij toen ook wel een waardeloze film, denk ik. Ja, god, ja, het was gewoon zo'n. Ja, dat het soort van unieke dat hij voor elkaar heeft gekregen. Hij is een beetje zijn eigen genre geworden.
Weet je wat het mooie is van ook hoe we er nu over praten? Je kunt natuurlijk je lijstje maken van de 10 beste films die je ooit gezien hebt. Dat doe ik overigens nooit. Ik maak wel een lijstje, maar nooit met nummer 1. Want iedere week is voor mij weer een andere film de nummer 1 als ik erover nadenk. Maar ik heb ook afgeleerd om uit die lijst die films opnieuw te gaan zien.
Ja.
Omdat toch is je eerste beleving, je eerste keer dat je een film ziet en de impact die dan op je heeft, is volgens mij het belangrijkste. En dan zeg je, wauw, die film, dat is het mooiste wat ik ooit gezien heb. Ga je 20 jaar later weer eens kijken. En dat heb ik zelfs met The Godfather, die voor mij echt, weet je, ik vind The Godfather nu een trage film. Alle drie hoor. En de derde praten we eigenlijk niet over in de filmkringen. Maar ik vind het toch, ja. Maar ik vind, wat gebeurt er nou eigenlijk in die films? Er zijn waarschijnlijk 3 momenten in de 2,5 uur of zo dat die films duren.
Ja.
En zo geweldig. Dus soms moet je je favorieten niet opnieuw gaan kijken. Zoals je ook bijvoorbeeld films waarvan je dacht dat ze heel slecht zijn ineens. Dat je denkt, dit is toch eigenlijk heel grappig. Terwijl toen ik keek. Moest ik echt nergens om lachen of zo, weet je wel? Dat kan ook nog.
Nee, ik heb dat bij Blade Runner gehad. Vond ik echt heel saai en traag toen ik hem zag voor het eerst. Ik ga hem binnenkort weer zien en dan is Martin Koolhoven erbij. Die gaat de intro geven. Dat dacht ik, dat vind ik een goede reden om weer die film een keer een kans te geven. Maar ik snap dat wel. Ik hoop daarvan dat ik hem dus positief omzet. Dat ik daar een slechte ervaring mee heb. Waarschijnlijk was ik moe of druk. Ja. Dus het
zijn ook allemaal redenen.
Ja, precies.
Waarom een film heel anders aan kan komen. Precies.
Nou, ik heb hem meerdere keren geprobeerd of gekeken, Blade Runner. Ja. Maar ik ga ook niet mee. Want ik dacht, ja, ik vind Blade Runner is niet mijn film. Is Ik kon er niet doorheen komen.
Het is eigenlijk een soort van arthouse film.
Ja, ja.
Weet je wel? Terwijl het is een soort iconisch geworden.
Ja.
Dat is een film die ik door de jaren heen meer ben gaan waarderen. Ik weet dat de eerste keer dat ik ook... weet je wel zo... Mm-hmm. Maar het is uiteindelijk wel een goede film.
Ja, nee, ik weet het en ik lees het ook een stuk. En dan denk ik, ja, ik moet het toch een keer kans geven. Dus ik vond dit wel een unieke kans om hem dan deze keer te
kijken.
Over iconische films gesproken. Een mooi brugje te pakken nu. Ik heb jou ooit horen zeggen, in een interview met Jurassic Park. Ik ga even zeggen, ik heb zelfs de sokken weer aan. Ik vind het is voor mij de fantastisch. Ik vind die film fantastisch.
Jurassic Park 1.
Ja, de eerste. Ja. Dat jij toen de tijd dacht van, nou, ik vind het helemaal niet zo'n goede film.
Nee.
Waar zit hem dat in dan?
Nou, kijk, ik vind het nog steeds, en het is daarna nog 36 keer uitgemolken in series en weet je wel zo. Kijk, het is een soort genrefilm waar je van moet houden. Dat ben je toch met me eens. Kijk, en de hype toen, en ik heb iedereen geïnterviewd toen ook in die tijd. Ik ben naar Amerika gegaan en het was heel, het is zoals Spielberg dat kan opbouwen. Hoe zien ze eruit, die dinosaurussen? Hoe gaan we geloven dat op dat eiland echt daar wetenschappers bezig zijn en die beesten in leven gehouden hebben? Nou, dat vind ik fascinerend. Dus in het begin vind ik dat dan wel leuk. Maar hoe lang kun je het volhouden? En bij Jaws kon hij dat heel lang volhouden, maar met die toon, die muziek, daar komen ze. Oh, daar zijn ze weer. Oh, dat. En ik was gewoon op een gegeven moment eigenlijk misschien wel na 35 minuten wel klaar of zo. Weet je, dan weten we het. En alhoewel bij de eerste is het iets anders, want het wordt langzamer opgebouwd. En dan, je gaat ook echt mee van, ik herinner me nog dat shot van waar ze... Dat soort vergezicht waar je al dat hele leven daar zag, dat vond ik wel imponerend.
Ja.
En hoe ze dat gemaakt hadden. Alleen, ja, maar wat vond jij dan zo?
Nou ja, kijk, ik was natuurlijk toen 10. En ik weet, mijn tante nam mij mee. En mijn ouders hadden van, het zijn allemaal wel dino's. Dus niet wetende wat voor film het natuurlijk zou worden. Ja, ik was natuurlijk helemaal flabbergasted toen.
Maar dat kan ik me wel voorstellen.
En dat is natuurlijk ook heel anders als je hem kijkt en je bent jong. En dino's zijn natuurlijk altijd al tof. En dan gebeurt dit op
een
scherm.
Schrik je
en dan
ongeluk,
die schrik je helemaal ongeluk. Tuurlijk, en dan hup die toiletscène natuurlijk tegen daar. Dus ik heb hem half jaar terug met mijn dochters gekeken. Die zijn 9 en 11. Dacht, kijken wat er gebeurt. En die vond het ook fantastisch.
Echt?
Maar dat is grappig. Ik zei, vond je dit nou eng? Nou, ik vond het niet per se eng. Was me af en toe een beetje spannend. En ze snapten er geen hol van met dat hele DNA-verhaal natuurlijk. Dat was voor hun... dat snapte ik toen ook niet. Hey, die heel diner-scène van dat je gewoon bezig bent met dingen in gang hebt gezet. Wat natuurlijk nooit had moeten gebeuren. Dus, maar dat ging het ook helemaal niet om. Hoe die scènes, die actiescènes, dat die T-Rex voor het eerst uitbreekt. Nog, als ik nu aan denk, krijg ik weer kippenvel. Ik blijf dat gewoon... Dat blijft zo'n soort van filmmagie. En ik kan daar niet... Maar
weet je wat ik dus daar ook weer mooi in vind? Wezenlijk in dat hele verhaal is ook de muziek van John Williams.
Ja, absoluut.
Want Spielberg heeft wel eens gezegd, als je bij mijn films de muziek weghaalt, zijn het eigenlijk allemaal Franse artfilms. Nou is dat echt totale onzin natuurlijk. Maar die muziek van John Williams is echt heel bepalend. En soms ook verschrikkelijk hoor. Want Spielberg heeft een film gemaakt die heet Armistad met Anthony Hopkins.
Ja.
Dat is daar, en daar zie je een beetje het trucje van John Williams. En nogmaals, ik ben een groot fan hoor, want het zijn prachtige composities. Iedere keer weer bij alle films die hij maakte. Maar het is wel zo dat hij, zeg maar, 5 scènes voordat we moeten gaan huilen, voelen we de violen al aankomen. Die jou in de mood brengen om bij die scène te gaan huilen. En dan is het ook zo vet aangezet. En dat is met spanning zo. En dat is met, ik bedoel, je hoeft echt niet zelf na te denken over of de scène spannend is of gaat worden, of emotioneel en zo. En dat is natuurlijk het vette van de composities van John Williams.
Ja.
Met de grootse opzet van Spielberg, weet je wel. Dat klopt natuurlijk zo bij elkaar. Nou ja, daarom werken ze al 50 jaar samen. 54 Oscar-nominaties, John Williams.
54?
Ja. Die heeft daar al 54... Nou nee, één keer heeft hij natuurlijk... hij heeft... Dit jaar Indiana Jones, de laatste.
Oh, tuurlijk, ja.
Dat was nummer 54.
Mijn hemel.
4 Oscars.
Boah, dat is dan weinig in dat opzicht.
Ja.
Eigenlijk.
Als je er zoveel keer hebt zitten klappen dat je niet gewonnen.
Ja, lijkt me ook zuur.
Doe nog een fotootje. Dus.
Oh ja, ja ik had nog twee foto's mee. Dan zal ik even kijken welke dat was. Maar die was meer om op de Nederlandse film te komen. Dat was deze foto. Dan denk ik, nou, er staan nogal wat talenten op deze foto.
Dat was een mooie middag.
Dit is...
Kijk, wat,
lang geleden,
wat we, waarom we bij elkaar kwamen was dat Turks fruit op een postzegel verscheen.
Oh, ik kon al niet zien op de foto wat het...
En ik ben naar L.A. gegaan om die postzegels aan hun uit te reiken. Dus ik had bij Paul thuis Rutger uitgenodigd, Jan de Bond en zo. En toen voor televisie hun de eerste serie gegeven van Turks fruit op een postzegel. Dat was een mooie middag.
Ik zie het aan je, je glunt het er helemaal.
Nou ja, omdat het was, het is toch uniek.
Ja, nee, ja, deze
moet je
foto.
Hoe,
dit
ik,
is...
hoe ik daar gestaan heb. Ja. Jij kan dat gevoel gelukkig begrijpen, omdat je dat bij Paul Verhoeven ook hebt. Maar, en Rutger Hauer.
Ja.
Rutger Hauer en Jan de Bond. Ik bedoel, dit is in Amerika echt heel groot. Rutger Hauer. En ik kom natuurlijk uit diezelfde tijd dat hij... Ja. Ik bedoel... Je ging naar de videotheken daar en daar hing hij overal. Want hij had natuurlijk 3 keer per jaar een film gemaakt die we allemaal nooit gezien hebben. Maar die op video waanzinnig succes was. Hij was een van de meest verdienende acteurs in Hollywood op een gegeven moment. Omdat hij overal, en hij was niet de 20 miljoen van Tom Cruise en zo. Maar wel overal 2-3 miljoen en dan zo weer en dan...
Maar heeft hem dat nooit dwars gezeten dan? Dat hij zei, ik wil gewoon dat succes op dat doek.
Ik denk niet dat het hem dwars gezeten heeft. Hij heeft op de juiste tijd, op de juiste momenten ook andere keuzes kunnen maken. Dus hij heeft bijvoorbeeld in Italië met Olmi gewerkt. Terwijl zijn imago helemaal niet daar lag, weet je wel. Dus hij heeft, en hij heeft natuurlijk ook een aantal actiefilms gemaakt die gewoon... The Hitcher bijvoorbeeld en Blind Fury... Nou, dat zijn gewoon echt hele goede films. En zijn rol is daarin... Je ziet ook dat hij is een acteur in een actiefilm. George Clooney heeft dat wel eens tegen mij gezegd. Want die heeft hem 1 keer gecast in een film van die hij regisseerde. En die was helemaal weg van Rutger Hauer. Ook de acteur Rutger Hauer.
Even denken welke film dat dan is. Een film van George Clooney.
Het was zo'n comicboek film.
Wat was dat? Sin City heeft hij gezeten, toch?
Nee, daar. Dus die heeft niet George Clooney geregisseerd.
Robert Rodriguez.
Ja, precies.
Die.
En dus Clooney zat hij ook in die film?
Ik kan me niet meer herinneren, toch?
Of heeft hij meegeproduceerd?
Dat zou wel kunnen.
Ja, zijn...
Dat zou wel kunnen. Misschien heeft hij dat gedaan.
Of is er een ander moment geweest dat ik een reden had om met George Clooney over Rutger Hauer te praten? Want ik heb toen daarna Rutger nog opgebeld. Ik zeg, joh, je moet die George Clooney bellen, want die man is helemaal gek van je.
Ja.
Jullie moeten veel meer samen gaan doen. Want het is heel raar hoe mensen terughoudend zijn. Hè? Zo over acteurs vooral. Die best soms grote namen helemaal niet durven aan te spreken. Ik herinner me op de... En daarom is het zo grappig. En ik heb hem laatst het materiaal nog gestuurd. Ik stond op de rode loper van de Golden Globes met Bradley Cooper te praten. En Steven Spielberg komt daar aanlopen. En toen zei ik, hey Steven Spielberg. En toen zei hij, ja, ik zeg, zal ik je even voorstellen? Want nee, alsjeblieft niet. Ik zeg, nou, weet je, ik denk dat hij dat hartstikke leuk... Alsjeblieft niet, nee, doe dat echt niet, weet je. Ik heb het beeld nog, omdat nu heeft Bradley Cooper Maestro geproduceerd door Steven Spielberg. Precies. Weet je wel, dus hij is nu zelf zo groot geworden. Maar toen zag je nog even ook de gêne van, ga mij niet voorstellen aan Steven Spielberg. Als
maar ik zou ook, dat is echt, nou, dat was mijn, ik had zo'n top 3 altijd van mensen die ik wilde ontmoeten. Nou, Paul Verhoeven was 1, die is gelukt. Jeff Goldblum had ik, dat leek me ook fantastisch om dat... Zijn concert geweest half jaar geleden was geweldig.
Ik ben geweest, ja.
En Steven Spielberg natuurlijk. Maar dat voelt echt zo... Nou ja, ik weet niet.
Nou ja, Steven Spielberg is natuurlijk toch gewoon het grootste in Hollywood.
Ja, nee, dat ben ik absoluut met je eens.
Je kunt er niet van houden. Je kunt er allemaal wat van zeggen. Maar ik denk dat het de machtigste... En misschien wel de belangrijkste regisseur van Hollywood is. En Tarantino natuurlijk ook. En bedoel, maar Spielberg en wat hij heeft neergezet... Met de ruimte geven voor anderen om te produceren en films te maken. En dat is ongelooflijk.
Ja, nou ja, we hebben het vaak de discussie over de Play One. Dus jij niet mee in je hoofd. Oh. Ja, ik vind die film fantastisch, maar Henk vindt dat helemaal verschrikkelijk. Dus dat hebben we vaak. Verschrikkelijk ook.
Kijk, hier.
Oké.
Ik ben een grote Spielberg-fan. En nu achteraf AI. Wat een geweldige film. Als je kijkt waar we nu zijn.
Ja, in dat opzicht wel.
Nou, daar zitten echt dingen in. Of
ja, nee,
vond je
nee,
dan
ja, maar
nou,
ik vond toen gewoon een saaie film. Maar dat is, dat
oh, echt?
Is ja.
Ik weet maar niet als meer, je ziet wat we nu met Arthur in.
Dat klopt. Het is wel gevaarlijk.
Er zitten echt
eigenlijk
dingen in die waarvan je dacht, nou, science fiction, joh, en dat is bedacht. Ja. Wat nu gewoon in ons leven zit.
Ja.
En dan denk ik, wow, jij hebt toch wel een team gehad daar, wat, die, ja, die in ieder geval goed konden nadenken.
Ja, of in ieder geval Kubrick, want dat is natuurlijk Kubrick's verhaal natuurlijk.
Zeker,
van origine.
Maar goed, dat is dan
maar
wel.
Is het nou, sorry, dat ontbreek je bij. Nee. Is het nou, heeft Spielberg dat nou overgenomen dat Kubrick niet meer was? Of heeft Kubrick gezegd, Spielberg, jij kunt deze film beter maken dan ik? Dat, die twee verhalen.
Volgens mij heeft dit af, soort van afgemaakt. Of,
ja, ik kan me een keer herinneren dat iemand zei, ja, maar Kubrick heeft dat juist aan Spielberg gegeven. Zo van, jij kunt dit verhaal beter vertellen dan
ja,
ik.
Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
Is het, nee.
Ik weet wel dat er zoiets speelde.
Ja, het was iets met een ja, goed, goede vriend natuurlijk ook.
Maar ja.
Ik kan ik weet, dat bij Minority Report heeft Steven Spielberg ook een hele denktank opgezet met hey, hoe gaat de toekomst eruit zien? En daardoor
ja, en
zit
dat
er
heeft
daar heel veel techniek ook in. Die waarvan je denkt van, oh ja, dit is, kan je echt doorzien vloeien in hoe het nu. Met zelfrijdende auto's en zo zat ja, daar ook heel erg in.
Dat is ook echt iets wat Spielberg doet. Hè? Die heeft allemaal denktanks. Allemaal mensen om zich heen waar hij, als hij scenario's krijgt, in die groepen gooit, daarmee gaat praten. Scenario's van anderen of als hij zelf aan het ontwikkelen is en zo. Altijd met mensen uit allerlei. Er is ook een Nederlander die ik ken, die in zo'n denktank van Spielberg zit. Weet je wat? Gewoon van. Ik vind dat zo slim om te doen.
Ja.
Je kan natuurlijk alles proberen zelf te bedenken, maar je kan ook gewoon mensen uit alle werelddelen verzamelen om je verhalen voor te leggen en te kijken hoe die daarop reageren. Vind ik mooi.
Heb jij Steven Spielberg geïnterviewd?
Oh, meerdere malen,
oh,
denk ik.
Okay.
Ik denk, ja, echt. Het was mijn allereerste interview in de allereerste keer dat ik naar Amerika ging in 1985. Ging ik hem, dus in New York. Ik was zo zenuwachtig om New York. En ging ik hem interviewen voor The Color Purple. En toen zaten we en toen zei hij, heb je de scenario-schrijver ook al ontmoet? Want dat was Menno Meijers, Nederlander. Ja. En ik zeg, nee. Hij zegt, maar die is hier in het hotel, hoor. Dus tegen zijn assistenten, kun jij Menno even bellen, weet je wel? En toen, Menno Meijers. En dus Spielberg zei van, nou, nu moeten jullie, en in het Nederlands, want daar verheug ik me nu al op om dat te horen. En toen is hij zelf achter de camera gaan staan die Menno Meijers filmde. Dus je ziet ook mij interviewen en dan af en toe dat hij dat staat te draaien. En dan iedere keer als Menno Meijers het over Spielberg heeft, gaat hij expres met de zoom heel erg gekke beelden maken. Is echt heel leuk. Gebruik het ook in mijn theatershow om te laten zien. En dat was voor mij, is dat zo'n belangrijk moment geweest, omdat ik me toen realiseerde dat je in die interviews gekke dingen kunt doen.
Ja.
Dat je niet binnen hoeft te komen en te gaan zitten en alleen maar je vragenlijstje afmaakt. Maar dat je ook met de situatie misschien kan spelen. En ik had helemaal geen televisieervaring, weet je wel. Dus ik bedoel, dat was weer het voordeel van bij Veronica te werken. Ik heb daar een documentaire gemaakt. Documentaire, ik had er nooit met een televisieploeg gewerkt. Maar er moest iemand een documentaire maken. Nou ja, jij hebt iets met film, ga jij maar. Ik heb 6 weken het Bittere Kruid gevolgd. Weet je, van Margaminko, dat boek. En dus zo ging ik ook naar Amerika zonder ervaring. En hoe gaat dat allemaal? Maar dan ontdek je dat die mensen vinden het eigenlijk best. Kijk, ze moeten nu allemaal rare dingen doen met influencers en zo. Dat is helemaal over de top. Maar dat zij het ook leuk vinden om bijvoorbeeld Menno Meijzer dan even bij te halen. En dat Spielberg dan zegt, ik ga achter de camera staan. En je kunt niet geloven wat dat heeft betekend die middag. Want kijk, Spielberg is voor mij de meest benaderbare figuur in Hollywood. Ik bedoel, dat is vanaf het begin zo geweest. Als ik een fragmentje wilde hebben van E.T. in het televisieprogramma, toen was dat nog zo, moest je rechten bij de producent, dan stuurde ik een fax naar hem en dan kreeg ik een fax terug. En dan zei hij natuurlijk, en er stond er ook ineens een andere handtekening onder. Ja, hij had het ook even bij Drew Barrymore gevraagd of ze het ook goed vond. Dus weet je wat, dan kreeg ik ze. Hè? En als ik nu dingen aan hem vraag, ik heb binnen twee dagen krijg ik een reactie. Terwijl die man is zo ongelooflijk druk.
Ja.
Maar dat komt allemaal door dat ene moment waar je dan toevallig dat zo organiseert.
De puzzelstukjes precies op een plek vielen eigenlijk in de tijd.
Ja.
En dat je.
Ja. Ja.
Grappig is dat. Nou, dat zie je inderdaad wel eens op filmpjes dat hij omdraait als hij jou ziet. Of dat hij denkt, hey, ken hem en even een knuffel.
We hebben een heel indrukwekkende bijeenkomst gehad. Hij is hier geweest voor de première van Schindler's List.
Oh, ja.
Zijn we naar het Anne Frankhuis geweest. Dan hadden we een avond hier in Tuschinski. Nou, dat vond hij helemaal geweldig. Dat we hier in een bioscoop die in de Tweede Wereldoorlog van de nazi's was. Weet je wel, dat daar Schindler's List in première ging. Die avond vond hij ongelooflijk. En hij is hier heel vaak. Ik bedoel, als er een belangrijke expositie in het stedelijk of in het Rijksmuseum is, komt hij naar Nederland, gaat hij kijken. Loopt hij in de PCO-straat, weet je.
Maar belt hij dan ook op van René? Ik ben hier, kom je even koffie drinken? Dat niet.
Heb je nog de slaapbank? Dan,
Ja. Kan ik bij jou slapen vanavond?
Ja.
Ja, inderdaad zeg. Dan is volgens mij deze foto. Nou, dan pak ik meteen de laatste foto bij. Want ik heb idee dat dit ook in Nederland is, of niet? Ja. Arnold Schwarzenegger, die kijkt hoe ze zich in evenbeeld getatoeëerd wordt op de rug van een andere persoon.
Dat is, daar heb ik echt met hem aan moeten werken om dit te doen. Hij vond dat niks.
Nee, dat zie je ook wel in zijn gezicht.
Ik zei, ja, maar ja, het is wel de werkelijkheid. Dit is in Planet Hollywood. Arnold Schwarzenegger was mede aandeelhouder van Planet Hollywood, samen met Bruce Willis en Sylvester Stallone en in Nederland werd er ook één geopend. En op de een of andere manier heb ik de mogelijkheid gehad van hun om, hebben ze mij gevraagd om die openingen van al die Planet Hollywood te doen. Dus ik reisde steeds met ze mee van Parijs naar Rome. Ik begon al in L.A. en toen Amsterdam en zo. Waardoor ik die mannen echt heel erg goed heb leren kennen. En toen kwam hij hier en toen zei ik van, nou ja, weet je, er is een jongen en die heeft jou op zijn rug getatoeëerd. Oh, zegt hij, dat vind ik verschrikkelijk. Ik zeg, ja, maar het is wel een soort van, weet je, dat hoort wel bij je werk. En toen zei hij, oké, nou goed. Maar hij zegt, ik kijk even en dan gelijk weer weg. En zo, dit is ook echt, hij kijkt even en daarna. En hij zegt, geef die jongen vriendelijk,
Maar het voelt toch, ik kan me ook voorstellen dat het heel gênant voelt, toch? Als je iemand zegt, hey, ik heb jouw gezicht op mijn lijf getatoeëerd, toch?
Belachelijk. Maar goed.
Het is wel half Terminator natuurlijk, dus in die zin.
Als je een diehard fan bent, dan doe je dat blijkbaar. Oké.
Wil jij dat doen, Henk? Nou. Stel dat je een tatoeage moet nemen.
Nee, zou ik niet een filmgerelateerd dingetje.
Niet? Nee. Oké. Nou ja, goed. Fair enough. Nee, echt niet iets kleins? Een logootje of zo van iets?
Nee.
Heb jij tatoeage?
Nee. Maar een vriend van ons die heeft, ja, ik vind dat, kom weer Jurassic Park uit, die heeft dat logo dan hier. En ja, ik vind dat wel fantastisch. Ik moet niet aan denken om het zelf te doen. Maar ik vind wel, het heeft al wat. Maar het is meer omdat zo'n film op een of andere manier veel betekent. Dat het
past zwaar, wel
maar
bij jou. Als je dan.
Ja, nee, wat ik zei, ik heb de sokken natuurlijk alweer aan vandaag. Dus dat betreft.
Wat heb je eigenlijk voor sokken aan? Oh. Ja, het is zelfs zo erg.
Ja, nee. Ik zei tegen Henk, het was te koud. En anders had ik een jasje aan gedaan.
Ja, maar is dat de enige film waar je dat op die manier bij hebt?
Ja,
of heb
dat
je
is
nog
heel
meer in de kledingkast?
Nee. Dat is echt bij deze film. Maar dat is, ik heb ook thuis gewoon zo'n kast. En er staat dan wat een boeken in. En videobanden. En Lego en alles. Ja, ik weet niet. Dit is een beetje de film, voor mijn gevoel, waar het allemaal mee begonnen is. Of zo. De liefde voor film.
Ja. Was je daar op dat moment al van bewust? Of heb je je achteraf gerealiseerd?
Achteraf.
Dit is de film waar het mee begonnen is.
Ik denk achteraf pas. Ja. Want ik heb natuurlijk al die Disney Classics met oma gekeken. Dat ging natuurlijk naar de bios. En mijn tante nam me heel veel mee. Dat is ook echt een beetje de aanstichter van alles.
Mm-hmm.
En ik neem haar nu. Want dat is wel grappig. Want iedere keer als er nu een film weer van Jurassic Park en Primaire gaat. Dan neemt ze mij nog steeds mee. Dus ze is nu inmiddels 75.
Alles wat daarna op dat gebied.
Ja,
en dat vind je ook allemaal goed?
Nee hoor.
Oh, gelukkig.
Nee, ik vond Lost World was nog prima. Dat kon er nog wel op mee, maar daarna was het eigenlijk. Maar dat is het nadeel van Jurassic
Park.
Daarom
ook Jeff Goldblum natuurlijk.
Ja, precies. Ja, Ian Malcolm is natuurlijk, maar die is in het boek al geweldig van Michael Crichton. Dus, en dan heb je Jeff Goldblum, dan denk je, ja, dit is precies Ian Malcolm zoals hij in het boek is. Ja, ik vind ik weet niet. Ik vind het, lijkt me ook een hele grappige man ook. Iedere keer als ik hem zie, dan denk ik, hij moet weer wat. Het is het laatst bij de Super Bowl. En dan hebben ze allemaal die kamers op die celebrities. En dan DiCaprio zit natuurlijk met petje en de rest doet niks. En hij ziet, gaat hij staan en dan gaat hij. Dan denk ik, ja, zo'n rare man. Nou ja, dat concert, ja, jij bent er ook geweest. Dus nou ja, dan kom je dus, dan begint het om 8:00. En dan is hij eigenlijk al een kwartier bezig. Want dan is hij een beetje met kennis maken en een beetje grapjes. En dan te houden hoeren. En dan denk ik, 8:00 moeten spelen. En dan gaat hij in zijn riedeltje.
Ja, wat hij deed, dat vond ik heel leuk. Hij deed Kevin Bacon, hè? Dus hij deed dat spel. Dus hij ging met de zaal doen van, ik noem een naam. En dan moet je het doorassociëren om ergens terecht te komen. En dat is in Amerika is dat een tijdje heel erg populair geweest. dat hoe krijg je mensen bij elkaar? Weet je wel, hoe komen we van de een naar de ander? Dus ja. Dat...
Maar dan mag je geen film noemen. Dat was volgens mij die truc.
Oh, oké. Okay. Iedereen heeft andere voorwaarden. Maar het gaat er meer om dat je bij wijze van spreken bij jezelf uit kunt komen.
Ja.
Maar, en dat ik een naam kan noemen. En via dus eigenlijk one handshake away.
Ja.
Weet je wel, van dat uiteindelijk zijn we allemaal met elkaar verbonden. Dat is wel mooi.
Ja, dat is ook zo.
Hey, we zijn bijna een uur bezig.
Jeetje.
Dus ja, je lult zoveel. We kunnen volgens mij nog wel 2 uur
zeker.
Doorlullen. Maar... laten we dat niet doen. Maar ik dacht nog wel, wellicht als afsluiter moet je even kijken. Ja, hoe, nou daar hadden we het ook wel over. Jij bent natuurlijk ook wel in onze beleving een beetje, hoe zeg je dat? Nou ja, Mr. Film word je ook wel genoemd. Gewoon echt een gevestigde naam.
Mm.
Iemand
in ieder geval iemand die het al heel lang doet.
Nou ja, dat... Veel kennis, ja. Nou ja, veel kennis. Maar wat natuurlijk grappig is, dat het tegenwoordig... Nou, wij ook.
Mm.
Wij hebben hier geen... We hadden het nog hierheen over. We hebben geen opleiding hiervoor gevolgd. Wij, om het zomaar te zeggen, wij doen ook maar wat. En er zijn natuurlijk heel veel verschillende. We hadden het net over influencers. Hoe zie jij die... generatie, die nieuwe media, soort van media, dit is natuurlijk ook weer een andere vorm
nee, maar
van.
Kijk, hoe zie je dat?
Hoe zie je dat?
Ja, hoe zie je dat? Kijk, wat bij jullie ervan afspat is de liefde voor film. Daar zeg je, je leven is erdoor bepaald, je laat je leven beïnvloeden door film. En dat is volgens mij wat je moet hebben om dit te kunnen doen. Ik kom in die hele groep van influencers niemand tegen die dat ook heeft. Dus, want ik ben natuurlijk ook al lang op zoek, al jaren op zoek, dat ik denk, er moet toch een keer iemand komen die dan zegt van, joh, ik ga dit nu doen en ik ga praten. Oh ja, nee, maar dat is natuurlijk wel zo.
Hmm.
En dan ga je werken met mensen, komt mensen tegen en die vindt het allemaal leuk om, die denken, wanneer mag ik naar Hollywood om sterren te interviewen, weet je wel. Of, oh, maar dan moet ik ook op zaterdag naar films kijken. Ja, maar op zaterdag, weet je wel, zo of... Ik ben eigenlijk ook, ik vind voetballen ook heel erg leuk. Oké, okay, maar je moet volgens mij film leuk vinden in je hele leven. En daar moet, daar, en dat moet niet een opgelegd iets zijn, maar dat je ineens ontdekt, jee, ik wil gewoon graag alle films kijken. Of ik wil met mensen praten over film. Wat jullie doen. Die influencers, het mooiste verhaal vond ik Tom Hanks, die moest voor een film naar Singapore om pers te doen. En de pers, had Sony bedacht, waren allemaal influencers.
Oh god.
Dus hij heeft de hele dag met groepen gezeten waarvan hij de indruk had, ze weten niet eens wie ik ben.
Mm.
Ze hebben al mijn oude films nooit gezien. Dus ik kan wel gaan zeggen van nou toen met Robert Zemeckis, wie? Weet je wel?
Mm.
En of weet je, zo Ron Howard. En dus hij zegt, en dan de laatste 5 minuten van het interview was het maken van een foto. Nou, daar waren ze allemaal. Hij zei ineens een energie. Want die foto, daar eigenlijk kwamen ze voor de foto.
Ja, voor de likes.
Ik ga dat niet meer doen. Dus ik denk dat het uiteindelijk ook ophoudt. Ik denk dat de kwaliteit, dat het duidelijk is dat het is gekochte marketing. Want influencers worden ingehuurd. Die worden voor een foto betaald. En de fotografen op een rode loper maken foto's van de influencers en moeten van anderen horen wie het precies zijn, want niemand heeft een idee wie het zijn. Over 3 maanden is er iemand anders die de nummer 1 is van de influencers. Dat is niet waar je het op kunt bouwen. Dus ik hoop dat er gewoon steeds mensen zoals jullie, die met liefde voor film en die misschien ook ambitie hebben op dat gebied, dat daar iets mee gebeurt. Het enige is, je moet zelf de slingers ophangen. Dat is echt, je moet het zelf organiseren. Wat jullie doen, gewoon het zelf gaan doen. En zorgen dat anderen op een gegeven moment zien wat je doet. En je gaan helpen als je dat al zou willen. Want zo is het ook leuk. Maar als je echt ambitie hebt op dat gebied, dan moet je het zelf gaan doen. En dat is met acteurs precies hetzelfde. En wij Nederlanders zijn er ongelooflijk slecht in. In terughoudend of te zeggen van, joh, ik kan dit gewoon hartstikke goed. Ik weet gewoon hartstikke veel van film, zoals jullie. Weet je, en dat je daar iets mee kan doen. De wereld is anders geworden, film is overal. Ik ga nu praten in mijn tijd, dat vind ik echt verschrikkelijk. Maar in mijn tijd, ik ben natuurlijk begonnen in eerste instantie toen er nog maar 2 kanalen waren. Er keken 1,8 miljoen mensen naar het programma.
Ja.
En als dat er 1,7999 waren, dan dachten wij, wat moeten we veranderen? Want weet je wel zo, en nu mag je blij zijn als een programma bij wijze van spreken 30.000, 40.000 kijkers haalt. Omdat film overal is. Film is in de podcast, in het nieuws, in alle weekbladen. En mensen halen hun informatie zelf op.
Ja.
Niemand gaat nu meer zitten zoals toen. Ons programma duurde toen 3 kwartier. Iedere week 3 kwartier, weet je wel. En echt, items duurden 8, 9 minuten. Soms wel 11. Herinner me toen ik Tom Cruise en Dustin Hoffman voor Rayman deed. Ja, maar hoezo? Ik heb Tom Cruise en Dustin Hoffman, weet je wel zo. Dat ga je toch niet in vier minuten wegsnijden zoals nu wel gebeurt. Laat die mensen praten. Nou ja, dat gebeurt niet meer.
Ja, dat zo'n RTL Boulevard, zo'n show is, moet dat natuurlijk hak, hak, hak. Dat moet door natuurlijk.
Natuurlijk. Gemiddelde quote is 35 seconden.
Ja.
En als de goede quote 41 seconden duurt, neem je de slechte. Want het moet 35 seconden duren, weet je wel zo. Heel andere manier van programma maken.
Ja.
Dus dat kan... Ik denk dat er uiteindelijk straks online of gewoon via de streamers wel mogelijkheden zijn. Dus dat die wel... want dan kan jij zelf beslissen of je kijkt ja dan nee.
Ja. Ja, dat is wel waar. Ja, ik moet zeggen, dat is wel wat ik zelf mis. Maar ja, dat is omdat ik zelf van film hou. Dan denk ik, waarom is er geen filmprogramma waar inhoudelijk over film wordt gesproken?
Nou, ik vind dat Martin Koolhoven dat hartstikke goed
doet. Dat is absoluut waar. Ja, maar dat is natuurlijk meer... Ja,
maar,
dat klopt. Hè.
Maar dat is niet wat je bedoelt.
Nee, ik bedoel meer recente van wel tuurlijk, wat draait en wat komt er.
En de achtergronden en een beetje, weet je wel zo... Want toen Martin begon met dat programma, was ik al hartstikke blij. Ik dacht, god, er wordt in ieder geval, en vaak op primetime, een programma geprogrammeerd. Wat ik eigenlijk vind dat de publieke omroep zou moeten doen.
Ja.
En niet denken van, ja, maar dat scoort natuurlijk niet. Er heeft ooit iemand in Nederland bedacht dat filmprogramma's op televisie niet scoren. En daar vecht ik iedere keer tegen met managers en zo. Die dan zeggen, ja, maar filminformatie, het scoort gewoon niet. Nee, maar je moet eraan werken.
Mm-hmm.
Weet je wel, ik heb... Oude tijd, weet ik, het geluk gehad dat het gewoon bij Veronica doorgeprogrammeerd werd. Omdat ze vonden dat het bij hun paste.
Ja.
En dan denken van, in het Veronica-blad of in je blad kun je weer doorpraten over film. Eigenlijk waren we daar al platforms aan het bouwen in die tijd. Wat nu heel gewoon is. Ja, het is een andere tijd. De oude manier van filmprogramma's maken komt denk ik nooit terug. Tenzij het... via streaming of... Ja.
Nou, maar heb je dan nooit die ambitie gehad om te zeggen, ik ga gewoon op YouTube gewoon een eigen filmprogramma
tijdens corona heb ik dat binge talks gedaan, gewoon in mijn huiskamer, omdat ik dacht van, we kunnen helemaal niet meer in de kroeg zeggen van, heb je dat gezien? En, dus dan ga ik maar al die series kijken en dan ga ik het daar maar over hebben, weet je wel. Dat vond ik wel leuk. Maar ja, het is veel werk. En om bereik te krijgen is ook heel lastig. Dus dan moet je weer allemaal bedrijven in gaan huren om dat te doen. Had ik helemaal geen zin in. Nee.
Hey, dat is waar. Nou ja, dat is natuurlijk dat het nadeel van ons. Dat hebben wij in corona ook heel erg gemerkt. Dat natuurlijk de podcast als paddenstoelen de grond uit popte. Want iedereen verveelde zich. Dachten wij, shit. Nou ja, en dat was nadat dat bekende Nederlanders het ook gingen doen. Want die verveelden zich ook. Nou ja, die hebben hele achterban. Dus dan was je sowieso helemaal allemaal kijkers kwijt. Ja. Maar blijkt dat wel redelijk is afgevlakt. Dus heel veel meer zijn afgehaakt. Want ze hebben weer werk. En dan is het allemaal weer weg.
Tuurlijk.
Dus dat is voor ons natuurlijk gunstig. Maar ja, ik mis het soms wel. Dat denk ik, waarom is op YouTube niet gewoon een goed programma? Ja. Die zegt van, dat mengen we wekelijks op, dat is een uur. En dan hebben we het over de films die uitkomen. Of met een mening, of wat dan ook. Of waarover
je ziet in Frankrijk of in Duitsland en Italië, die programmeren gewoon wel dit, bij wijze van spreken, in de nacht, bij wijze van spreken, om 12 uur beginnen. Maar dan gewoon lullen.
Ja.
En een uur, weet je wel zo. En die denken dan, en natuurlijk kost een uur uitzenden kost geld. Maar ja, dat kun je er wel voor over hebben. Het is maar net hoe je er tegenaan kijkt. En ik vind het ongelooflijk dat je als publieke omroep, waar je fondsen hebt die deels op televisie gebaseerd zijn en zo, dat je dan niet zegt, we moeten ook gewoon een goed filmprogramma maken. Ook al weet je, natuurlijk scoort het niet. De laatste keer dat ik over een timeslot heb gepraat over een filmprogramma, was er één omroep die dat graag wilde. En toen zeiden ze, dat is, en dan stond het tegenover De Wereld Draait Door. Toen zei ik, het heeft geen zin. Ja. Ik weet dat jullie na één seizoen er weer mee ophouden, want dan wordt er gezegd, scoort niet. Nou, ik weet nu al dat het niet scoort ten opzichte van zo'n populair programma. Dus je moet echt... beleidsmakers hebben die bereid zijn om te, en een overheid, denk ik bijna als opdracht, Maar het is hetzelfde als boekenprogramma's en kunstprogramma's. Nee, dat weet je wel. Het is ja, gewoon heel lastig.
Paul Witteman heeft dat natuurlijk helemaal segway dit. Maar die heeft natuurlijk met zijn klassiek. Dat heeft hij ook gewoon gedaan, volgehouden, format gebouwd, concert gebouwd. En nu scoort het. Dat heeft ook maar eens een aanloop nodig
is
gehad.
Is voor mij een groot voorbeeld van hoe het dus kan. Want wie zou nou geloven dat een programma over klassieke muziek...
Precies.
Dit is trouwens een heel leuk programma, dus dat is wel een voorwaarde, weet je wel.
Ja,
dat de manier waarop ze met de klassieke muziek omgaan was anders. Maar strak volhouden. En op zondagmiddag beginnen op een tijdstip. En heel langzaam de avond inschuiven en neergezet. En dat is een goed voorbeeld.
Nou ja, wie weet. Ooit.
Ja.
Dat het mooi zijn. We zitten bijna bij de tijd. Ik wil één ding weten nog. Streaming. Want ik zei het net in de intro, vloek of zegen. Hoe sta jij daarin? Want dat is natuurlijk wel, maakt het filmkijken... bereikbaarder of in ieder geval makkelijker. Tegelijkertijd, als ik dan zo'n film als Dune heb het voor de podcast over gehad, denk ik, dit wil je toch thuis niet beleven. We hadden het bij Le Sociedad La Nieve, de Society of the Snow. Leuk dat Netflix doet, supergoed dat ze het doen. Maar dan denk ik, maar dit had ik toch in de bioscoop willen zien.
Ja.
Is dat voor jou dat je denkt, het is nu zoveel content
ook?
Ik
was in het begin natuurlijk erg tegen de streamers, want ik heb altijd een kruistocht tegen video, DVD, nee, als onderdeel ervan, maar altijd gezegd, in de bioscoop blijven kijken. Ik denk dat dat ook nog steeds geldt. Je kan Dune misschien voor de derde en vierde keer thuis ook een keer kijken, maar in principe moet je naar de bioscoop om zo'n film te gaan zien. Er zijn ook films waar dat niet zo noodzakelijk bij is, die gewoon kleiner van schaal zijn en die prima. En je moet niet onderschatten hoe groot de schermen tegenwoordig bij mensen thuis zijn, hè? En de geluidsinstallaties.
Ja,
dus we hebben dat behoorlijk opgebouwd. Ik denk dat het allemaal naast elkaar kan leven. Ik kom uit een tijd dat de video kwam en iedereen zei, oh, daar gaat de bioscoop. En toen werd het een CD of de DVD en videospelen. Nou, daar gaat de bioscoop. Is allemaal niet gebeurd. Het kan allemaal naast elkaar bestaan. Ik denk dat de streamers meegeholpen hebben in dat nu ineens... Mensen die helemaal niet van plan zijn om filmkenner te zijn, die weten ineens het hele oeuvre van bepaalde regisseurs. En die ontdekken ze doordat ze die op die streamers tegenkomen. Dus de kennis van film kijken en veel kijken, die is uitgebreid. En ik vind dat een groot voordeel. Ik denk dat uiteindelijk makers er een voordeel aan hebben, omdat er veel meer behoefte is aan content. Dus je kunt je veel meer ontwikkelen. Kijk, Steven Soderbergh zegt van, ik ben heel erg blij, want ik maak een film van 2 uur, die gaat uit op een dag dat het regent of dat er net in de wereld iets gebeurt en niemand komt naar mijn film kijken en dan heb ik ineens een flop gemaakt.
Ja.
Terwijl ik bij die streamers 6 uur over mijn verhaal kan doen en daar kijken zoveel mensen naar. En dat is dus, daar zitten voor- en nadelen aan. Steven Spielberg zei altijd, ik hou niet van close-ups. En die werd gedwongen, omdat ineens zijn films ook op de telefoon en op zo'n klein scherm, om films te gaan maken met close-ups. Nou, je moet nu eens kijken in zijn werk hoe hij zich daaraan heeft aangepast. En hij zelf heel erg in de nieuwe tijd van filmmaken zit.
Ja.
Dus het is een revolutie. Het is ook een groei waar we allemaal... Kijk, ik ben echt nu heel blij. Ik kan echt films kijken en iedere keer, ik bedoel, mijn hele collectie kon ik gewoon ook wegdoen, omdat binnen 30 seconden zit ik bij de film die ik graag wil zien. Dat is toch een groot voordeel. En ik heb niet zozeer dat ik een doosje in de handen wil hebben om...
Dus je bent niet zo'n verzamelaar?
Nee, zo'n verzamelaar niet. Maar ik wil wel graag kijken. En ik ben verbaasd over de kwaliteit van series waar je afleveringen ziet die bijna gewoon films zijn, weet je wel zo. Dus... misschien hou ik mezelf voor de gek, maar ik denk dat de rit naar de bioscoop altijd zal blijven.
Mm-hmm.
En dus de films zullen korter draaien. Ik zie nu ineens wel dat ouderen veel meer naar de bioscoop toe gaan. Dus dat om 11 uur en om 4 uur, 5 uur zitten ineens. En dat de kleinere films, ook de Nederlandse films, beter bezocht worden. Doordat die groep ineens veel meer naar de bioscoop gaat. Dus ik denk dat het... iedereen moet zich opnieuw organiseren. De bioscopen moeten zich anders organiseren. Want aan de ene kant moeten ze investeren om dat iedereen goed wil zitten. Aan de andere kant moeten ze ook zich rekening houden met dat misschien er minder mensen komen dan dat er een aantal jaren geleden naar een bioscoop zouden komen.
Ja.
Het blijft nog steeds een goedkoop uitje als je niet te veel drinkt en eet van het buffet.
Zeker.
Maar... je krijgt film niet weg, dat weet ik zeker.
Gelukkig niet.
En de bioscoop ook niet.
Ik vind het een mooie afsluiter. Toch? Ja, nee, dankjewel. Fijn dat je er was.
Ja,
of dat
wij
hier waren bij jou op bezoek. Mocht je dit nou hebben geluisterd via een van de podcastkanalen en je denkt, vrek, ze hebben ook beeld. Dat klopt. Via youtube.com/filmerts. En anders staat het natuurlijk op Instagram. Is natuurlijk ook van alles te vinden. Nogmaals dank. En wij zeggen tot de volgende keer. Doei doei.